Mag ik nog even voor je bidden?
Graag.
Ja, vader, dank u wel dat u Michelle je brengt. En ik bid een hele rijke zegen voor haar. Dat ze je ontspannen zal zijn, echt zich thuis zal weten bij ons. Dat ze gewoon mag zijn wie ze is. En dan zijn we heel blij met haar. Wilt u haar zegenen? Dank u wel. Amen.
Amen. Nou, welkom. Kunnen jullie mij goed horen? Ik zal proberen hard te spreken. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Ik zie mooie bekende gezichten en ook onbekende gezichten. Ik wil het eigenlijk samen doen vanavond. Dus ik wil ingaan op jullie vragen. Ik ga jullie ook aan het werk zetten, want ik kan hier een anderhalf uur praten of drie kwartier. Hoe lang heb ik eigenlijk, Ron?
Wij willen om 10 uur.
Oh ja, ik ook.
Om kwart over 10 willen we de zaal ontvangen.
Oké, nou dat gaat lukken, zeker. Maar dan ga je naar huis en dan ga je misschien, als het goed is, 10% herinneren van wat ik gezegd heb. Dus dat is voor mij een beetje onefficiënt werken. Dus ik wil dat jullie ook wat oefeningen doen. Want wat je doet, dat ga je onthouden. En er is zoveel mis op het gebied van communicatie. Het is heel belangrijk om het gewoon te doen, om te oefenen, om te merken waar loop ik tegenaan. En wat zijn mijn valkuilen? En hoe ziet dat uit in de praktijk? Dus is dat oké met jullie? Je hebt nu de kans om te ontsnappen. Zonder enige moeite, als je denkt van nou dat wil ik niet, ik wil gewoon even theorie tot me nemen, is nu de kans om naar huis te gaan. Anders ga ik ervan uit dat jullie met mij lekker aan de slag willen. Goed, ik wil een ietsje lezen in Efeze 4, dat is waar dit vers vandaan komt. Efeze 4, ik heb mijn bril niet, dus ik moet even een beetje ver af. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen. De eenheid van de volmaakte mens. Van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien. Met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn, wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. Dan zullen wij, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar hem die het hoofd is. En dat is echt, in de Grieks is het gewoon, dan kunnen wij de waarheid en liefde met elkaar communiceren. En door dat te doen, groeien wij op. En daar zien we een beeld van het lichaam van Christus. Dus dan zien we, ik kan niet tekenen, maar ik ga mijn best doen. Dan heb je een lichaam in Christus, hè? Is het hoofd. En dan heb je zo'n mooie lichaam. Ik kan echt niet tekenen, maar... Enzovoort. En wij zijn allemaal het zelf. Ledematen. Stukjes. Jij maakt deel uit van het lichaam van Christus. Dus de wereld ervaart Christus door jou. Besef je dat? Dat jij bent de vinger van Jezus, of de oog, of de ene cel. En in contact met de wereld, met de mensen om je heen, is wanneer ze in aanraking komen met Jezus. Maar samen zijn we het lichaam. Maar ik weet niet hoe dat... Mijn kinderen zijn alleen thuis. Nou, zometeen bel ik niet op. Samen zijn we dan... maken wij samen met elkaar het lichaam. Maar het zou jullie vast ook opgevallen zijn dat het lichaam van Christus werkt niet zo denderend hier op aarde. Want de hand vecht tegen de knie. En de pezen en de spieren en de gewrichten werken niet samen. Ze hebben ruzie met elkaar. En dus de mate waarin wij de waarheid en liefde met elkaar kan spreken. Naar elkaar kan spreken. De mate in dat wij de waarheid zoals de werkelijkheid zoals het is. Kunnen communiceren aan elkaar in liefde. Is de mate dat wij werken aan de verbinding met elkaar. En dat is hoe het lichaam groeit. Dus vanavond over communicatie heeft alles te maken met het lichaam van Jezus zijn op aarde. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want wij leiden elkaars ledematen. Hier zie je hetzelfde hoofdstuk, dan gaat het door. Het is een hele metafoor over het lichaam. Wij leiden elkaars ledematen. En dus leg daarom de leugen af. En dat is allemaal in de context van communicatie. Dus hier hebben wij één cel, hè, één deel van het lichaam. En hier is een ander deel van het lichaam. Dus hier ben ik en hier is Joke, zeg maar. Moet je dat samen? Ja. Dus wij maken samen deel uit van Jezus. Nou, stel nou dat wij een conflict hebben. Stel nou dat een keer Joke iets gezegd heeft. Of ik hoorde van iemand anders. Heel even concreet maken. Ik hoorde van Carla, wij kennen allebei Carla. Dit is niet waar, dus niet, klopt niet wat ik zeg. Maar stel je voor dat ik van Carla hoor. Dat Joke iets heel denigrerend en gemeend over mij gezegd heeft. En ik hoor het, weet je wel, misschien hoor ik het van Carla en die heeft het van Puk gehoord. En die heeft het van, wie ken ik nog meer, van iemand anders gehoord. En dat gaat naar Joke, naar de. En ik hoor het. Wat gebeurt er dan tussen ons?
Verwijdering.
Verwijdering ontstaat. Dus wij zijn van elkaar. En waarom, hoe ontstaat er op die manier verwijdering? Waarom voel ik mij verwijderd? Zij weten niks van, hè? Nog niet. Maar ik weet het wel. Waarom ontstaat er verwijdering? Wat gebeurt in mij dat er verwijdering ontstaat?
Ik ben geraakt.
Ja, ik ben geraakt. Ja, en?
Ik neem het kwalijk.
Mijn liefde neemt af. Dus ik word geraakt, ik ben gekwetst, hè? Want ik hoor het niet via weer, zij heeft niet. Dus jij bent echt, het gaat niet over jou, Joke. Maar er gebeurt iets tussen ons, de liefde neemt, ik word gekwetst. En wat eigenlijk van diep van binnen gebeurt, is dat mijn vertrouwen in haar beschadigd is. Dat is wat gebeurt. Want gekwetst, als je gekwetst bent, dan kan je nog steeds in contact blijven. Want, volgende zondag komt zij naar de kerk en kom ik naar de kerk en ik kijk haar van die andere kant van de kerkzaal. En ik voel de verwijdering, ik voel de muur, ik voel de afstand, ik voel de kloof. Dan is het mijn uitdaging om te doen wat de vorige vers zei. En wat is het? De waarheid en liefde spreken. Heel vaak doen wij dat niet. Waarom doen wij dat niet? Je mag even gaan zitten als je mooie voeten hebt hoor. Jullie kunnen dat voorstellen of niet? Waarom zal ik dat niet doen? Wat zal maken dat ik dat niet zou doen?
Angst.
Ja? Angst waarvoor? Want eigenlijk, wat moet ik dan doen? Wat is dan gezond? Wat is een gezonde manier om dat wat beschadigd is, op te lossen? Wat is de gezond en volwassen?
Vraag of het waar is.
Ja. En hoe? Hoe zou je dat doen? Hoe zou jij dat doen? In zo'n situatie, wat zou je dan zeggen?
Ja, ik zou durven, maar...
Dit is heel belangrijk. Ik weet niet of net bij je spreekt wat wij allemaal voelen, hè? Dus het is deel van het mens zijn. Oeps. Ik schrijf het op. Angst, hè? En als je het zou durven, stel nou de angstbarrière, dat heb je dan opgelost. Wat Wat zou je dan zeggen?
Michelle, ik heb gehoord dat jij dat over mij zei. Klopt dat?
Ja. Ja. En dan als ze zegt, ja, dat klopt, heb ik gezegd.
En waarom vind je dat over
mij? Dus je gaat eigenlijk de confrontatie aan. En wat maakt dat je dat doet? Ja, en waarom? Wat is je drijfveer van binnen dat zorgt dat je wil weten of het echt is? Waarom zou je dat doen? Ik bedoel, het is toch veel makkelijker om haar gewoon te vermijden. Ik bedoel, dus iedereen denkt van ik voel me
dat ik altijd beangstigend. Ik hoop dat het bizar is, misschien niet
eerlijk.
Ja. Dat
ze waar zeggen. Ja, en stel dat het wel waar is. Stel dat zij het echt gezegd heeft. Zij heeft een rotdag gehad en ze is gewoon flink gaan mopperen tegen, ik weet niet meer wie het allemaal was, maar over jou.
Maar het is ook echt waar dat wat ze van mij zegt, dat ook echt, dat ik ook echt zo rottig ben.
Okay.
Dat is de vraag.
Okay, dus je vraag is het waar dat ik rottig ben of
zo? Ja.
En wat ik probeer achter te komen is, wat is, stel dat ik ben er en ik zie haar en ik denk van ik ga er aan. Ik ga de waarheid en liefde. Ik ga er uitvogelen. Waarom zou ik dat doen?
Ja, ik denk dat ik jezelf belangrijk vind. En die vriendschap belangrijk vind. Ja, precies.
Dat kan ik
zelf
even
of
jullie waren hier niet zeker heel belangrijk, volgens mij. Maar wat zijn vertrouwen?
Ja, het is eigenlijk een beetje wat ze net al zei. Het kan zijn dat je jezelf wilt rechtvaardigen. Maar het kan ook zijn dat je inderdaad die vriendschap eigenlijk niet kwijt wil.
Ja. En stel nou dat het niet een vriendschap is. Maar dat het gewoon iemand anders is in de kerk. In jullie kerk. Iemand in de hoek zijn. Iemand in de Pinksterdenking. Iemand in de... in de stad. Iemand van een kerk in de stad. Stel dat het niet een hechte vriendschap is, maar jij hebt gehoord dat iemand dat over jou zei.
Ja. Ik moet denken aan dat ik ergens een keer een besluit heb genomen om iedereen eerlijk en open en oprecht in de ogen te kunnen kijken.
Ja.
Of het dan van mij uitgegaan is of er mis was, of vanuit de ander, dat maakt dan niet uit. Maar dat je gewoon vrijgezet wordt van die druk die dat je.
Ja, dat is inderdaad zo. Maar ik probeer het even concreter te maken. Nou, waarom zou je dat doen? Je wilt herstel van de relatie. Zelfs als het geen vriendschap is, gewoon een mede zuster broer. Je wilt herstel. Waarom wil je?
Omdat het belangrijk is voor je
lichaam. Aha, oké. Nu hebben wij het. Staat in de Bijbel. Maar wij kunnen er heel veel staan in de Bijbel. En wat ik merk met God is dat hij wil dat wij dingen doen vanuit een hartmotivatie. Niet alleen dat er in de Bijbel staat. Want ik wil dat mijn kinderen dingen doen vanuit een hartmotivatie. Niet alleen dat is ook goed naar volwassenheid. Toch? Zijn jullie daar met me eens? Dus wat doen wij dan? Kijk, dat is de verbinding is de... de relatie, de communicatie, de vertrouwen, de zijn met elkaar, dat is wat aan ons aan elkaar hecht. Dat is geen goed Nederlands, maar je volgt mij. Verbind. En dat liefde is wanneer dat onze hoogste prioriteit is. Dat is de definitie van liefde. Liefde is wanneer het belang van de relatie de hoogste prioriteit is. Hoger dan wie gelijk. Hoger dan wie wint. Hoger dan wie de baas is. De liefde, de verbinding, de belang van de relatie. En een relatie kan alleen maar hecht zijn en echt zijn wanneer er echtheid is. Wanneer er, om een moeilijke woord te gebruiken, authenticiteit is. Wanneer het echt is, wanneer er geen verwijdering, geen muren, geen misverstanden. Wanneer je elkaar het hart kan horen en de moeite neemt om het uit te zoeken. Want het kost moeite. Je moet over je angst stappen. Je moet gewoon vaak kwetsbaar durven te zijn. Je moet vaak over je
drang om rechtvaardiging, om gelijk te hebben, om... Jullie kennen het allemaal, want je bent ook mensen. Het kost je wat. En de enige ding wat je dat kan, wat je over al die drempels heen kan helpen springen, is de liefde. De belang van de relatie. Dus als jij aan die andere kant van de kerkzaal staat op een zondagochtend, en je ziet aan die andere kant die persoon die je niet weg van de ogen wil kijken, en eigenlijk bij de koffiehoek wil je die persoon vermijden. Je wil eigenlijk langslopen en doen alsof je haar of hem niet gezien hebt. Een beetje dat je niet lief aan, dat je niet aan het liefhebben bent. Dankjewel. Die zinnen die komen niet uit. En dan weet je dat. Hè? Daarvan kan je bekeren. Eerst belangrijk om de ogen te zien. De liefde en waarheid. Dus we gaan even vanavond oefenen in het waarheidstukje. Hoe doe je dat? Hoe communiceer je? Op een echte manier? Op een waarheid manier? Maar als het niet uit liefde is, dan blijft het gewoon een vreselijk geluid. Blijft het gewoon een trucje, een techniek?
Welke soort liefde heb je?
Ik heb het over de liefde van verbinding. Verbinding zoeken. Daar heb ik het over. Is het antwoord op je vraag?
Niet helemaal.
Ja. Want wat heb jij dan in je achterhoofd? Als ik
kan natuurlijk. Ja, dat heeft gemotiveerd zijn door allerlei andere onderliggende aspecten. Als liefde wordt benoemd.
Zoals?
Nou, het kan liefde zijn die toch heel erg met jezelf te maken heeft.
Ja.
Ja, maar... van de ander, want ik denk dat je het spreekt over liefde die in de eerste plaats uitgaat naar de ander.
Ja, nou dat is het, precies. Ja, maar daar wil ik even wat over zeggen. Want je kan die ander niet lief hebben als je jezelf niet lief kan hebben. En je kan jezelf niet lief hebben als je niet de liefde van God ontvangt voor jezelf. We zeggen in de wereld van de psychologie, binnen is buiten. Dat wat van binnen plaatsvindt, zal altijd naar buiten komen. En dat wat je in de buitenwereld ervaart, zegt eigenlijk een heleboel over hoe het van binnen is. Dus als je moeilijk verbinding kan maken met jezelf, als je moeilijk contact kan maken met jezelf, zal je ook moeilijk contact maken met anderen. Als je niet in verbinding bent met jezelf, zal je moeilijk in verbinding komen met anderen. Als je jezelf niet lief kan hebben, zal je het moeilijk vinden om liefde echt vrijwillig te geven naar anderen. En dan, als je dat niet kan, dan zelfs die pogingen om liefde te hebben, die zijn eigenlijk, hoe zeg je dat? Het zijn andere kant. Het is niet uitwijken, maar... nemen. Ik wil jou lief, ik wil doen wat jij zegt, ik wil jou dienen, ik wil aardig zijn, maar eigenlijk wil ik het allemaal aan mijn gat in mezelf vervullen. En dat is niet liefde. Dat is narcisme en egoïsme. Als er een werkelijke basis is van liefde van binnen, verbinding zijn met jezelf, zelfacceptatie, alles wat ik in mijn gebroken zelf heb, mag er allemaal zijn, mijn zwakke plekken, mijn kwetsbaarheden, mijn dingen die ik niet goed doe, dat ik niet voor elkaar heb. Ik ken het allemaal, het is allemaal voor mij. En met dat hoop rommel ben ik op weg naar het kruis, leef met Jezus. Dan ben ik in verbinding met mezelf. Als ik dat allemaal verdrink, zeg nee, dat is er niet, dat klopt allemaal niet, ik wil het niet zien. Dan dat wat ik niet kan zien in mezelf, zal ik haten in de ander. Zal ik afstraffen en afkeuren en afwijzen in een ander. Zo werkt het gewoon. Dus verbinding met jezelf zorgt voor verbinding naar buiten. Dus ik heb eigenlijk over liefde. Liefde naar binnen, liefde naar buiten, liefde naar God. Dus het is een drie richting.
Heb je dan over
aangebeden? Ik heb het over aangebeden. Ja. Maar ook filioliefde. Ook erosliefde. Ik heb ook eigenlijk vier soorten van liefde. Want seksualiteit is ook gebaseerd in dezelfde principes. Filioliefde, vriendschap, is ook gebaseerd in dezelfde principes. Dus het is, ik heb het gewoon over verbinding, over in verbinding zijn met elkaar. Nou, oké, we moeten even door, want het is vreselijk interessant natuurlijk. Dus we hebben We hebben geconstateerd dat er angst is vaak, hè? Ook en angst en ook soms trots. Soms meer de behoefte hebben om te winnen en om te redden. Leg de leugen op, afleg de Bijbel. Spreek de waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars ledematen. Wees goed voor elkaar en vol medeleven. Vergeef elkaar zoals God u in Christus gegeven heeft. Het is allemaal, kijk, als je het boek van Efeze leest, dan zie je gewoon dat het gaat zo over eenheid. Over het eenheid vormen. Over één zijn met elkaar. En waarom legt daar de nadruk op? Want wij kunnen geen lichaam zijn als wij de eenheid niet bevorderen. En zoveel gemeentes gaan stuk vanwege conflicten. Zoveel relaties. Zoveel huwelijken. Zoveel vriendschappen. En het gaat allemaal niet over wie gelijk heeft. Het gaat over de niet of vaak niet kunnen communiceren waar Ron mee begon vanavond. Dus we gaan vanavond kijken naar een paar basisprincipes van communicatie. We gaan oefenen met elkaar. En dan gaan we de volgende keer, over 2 weken, ga ik daar verder op bouwen. En ik ga over geweldloos communicatie hebben met elkaar. Dus hoe kan je communiceren met elkaar op een manier die de verbinding bevordert. Dus, en dat gaan we ook oefenen, want dat is echt een hele klus om de andere knie te krijgen. Oké, stel nou voor dat ik een conflict heb met iemand anders. En ik wil dat je even, voordat we dit doen, dat je neemt een moment voor jezelf om je leven door te nemen en een actuele situatie te bedenken in jouw leven van waar je merkt er is een conflict of er is iets dat ik tegen iemand wil zeggen, de waarheid en liefde, maar ik heb het nog tot nu toe niet gedaan en ik ben er eigenlijk bang voor. Of je hebt echt een conflict met iemand die niet opgelost is. Dus ik wil dat je even, dit wat wij gaan nu gaan leren, dat je het kan toepassen aan jouw eigen situatie. Dus ik geef je een paar minuten voor de tijd om te bedenken en schrijf het voor jezelf op. Jouw situatie. Misschien is het een grens die je aan wil geven. Of misschien wil je dichterbij iemand komen. Je merkt dat het verwijdering is. Of je wil praten over iets wat jou pijn gedaan heeft. Of je wil conflict oplossen. Het is gewoon een conflict, 2 botsende. En je wil uitkomen in een win-win situatie. Ik hou nu op met praten. En jullie kunnen dat bedenken. Wie heeft meer tijd nodig? Jullie hebben allemaal wat? Nee? Nee? Moeilijk om on the spot te denken. Hè? Ja. Nou, misschien komt het in je op tijdens de avond. Oké, we gaan even kijken naar 4 hele belangrijke punten wanneer er een conflict is of wanneer er een situatie is wat je op moet lossen. Maar voordat ik dit doe, wil ik even een beetje inventarisatie maken van wat soort conflicten, wat soort situaties hebben jullie. Je hoeft geen namen te noemen, maar waar gaan de conflicten over? Of wat zijn de soort situaties? Wie wil eerst? Schrijf een paar woorden op.
Ik wil gewoon een soort verwijdering tussen 1 persoon. En waar ik wel iets van wou zeggen tegen die persoon zonder te verwijten.
Ja, Sanne, dus je, je wil...
Ik wil gewoon die relatie iets meer intensiever.
Oké, okay. Dus er is een verwijdering en je wil het bespreekbaar maken zonder dat de verwijten komt, want eigenlijk wil je er hechter worden.
Ja, want ik verwijt ook in die zin niet, maar ik zie het en ik denk van hoe komt dat en ik zou graag iets...
Ja, en dat wil je kunnen communiceren op een manier die werkt dat het samen verbinden.
Ja.
Oké, mooi. Nog andere situatie? Vallen jullie in slaap? Moeten wij kouder maken? Is het allemaal een beetje dut aan te kijken? Of zijn je hersens zo hard in het kraken? Ja. Wat voor nog? Hebben jullie dingen van zoals Chris en ik dat hebben? Van ik trek de dikweer elke nacht naar mij toe. De hele nacht lang. En 's ochtends wordt hij wakker en hij is koud. En ja, leuk. Nou, dat is ook een conflict situatie. So, wie heeft dat zo'n praktische situatie? Ja, jullie hebben dat. Dat is ook een conflict, hè? Hoe los je dat op? Dat kan ook. Er zijn ook praktische conflicten die je van hebben als je met elkaar leeft. Wat anders, dus praktische conflicten hebben wij. Dat was mijn voorbeeld. Nu eentje van jullie.
Ik heb eigenlijk zelf
een
conflict met mijn man. Zij noemt het verwijdering, maar ik noem het, ik zou dicht bij iemand willen komen.
Ja, en wat maakt dat het niet gebeurt?
Ik kan niet tot dat hart van de persoon doen.
Je kan de hart van de persoon niet raken, niet bij.
Het is een beetje.
Oké, dus dan hebben wij dus ook een mooie voorbeeld, want dat komt vaak voor. Dus muren. Je zou kunnen zeggen dat de persoon maakt zichzelf niet kwetsbaar.
Ja, dat is het juist.
Je komt eigenlijk tegen de beschermingslaag van die andere aan.
Ja.
Dus ik schrijf op beschermingslaag. Ja, dat is ook een mooie voorbeeld die heel vaak voorkomt. Wat nog meer hebben jullie?
Verschillende communicatieniveaus.
Ja. Verschillende communicatie. Kan je een voorbeeld van geven?
Eén zit op het emotionele niveau en de andere op het cognitieve.
Ja, dus je hebt een soort cognitief, emotioneel kloof ertussen.
Dat is cognitief ook.
Cognitief is geen donker. Nee, niks is donker vanavond.
Oh ja.
Denken, ik schrijf het op. Rationeel. Ja? Dus iemand zit over feiten, over constateringen, over cijfers, over gebeurtenissen. En die ander zegt, ja, maar ik voel me zo. En het is Mars en Venus die elkaar verleden vinden. En echt op een collisiecursus met elkaar zijn, denk ik. Oké, nog meer. Wat hebben jullie nog meer voor conflicten?
Ik heb gewoon ook zo'n klein praktisch vraagje.
Ja.
Een tijdje geleden was ik ziek, behoorlijk. Ik kon geen eten koken. Nou, mijn man zou eten koken, maar ik kan het niet. Hoe doe je? Ik heb keurig netjes opgeschreven. En hij begint en hij zegt, ik snap er niks van, kom je nog eten? Dus ik zeg, nou, ik doe meestal zo vandaag, drie dat pakketje en dat. En ineens zei hij van, nou, ik doe het anders, want ik kan het veel beter en dan gaat het veel sneller. En ik klapte helemaal dicht. Want het was net alsof hij zei van, ja, dat jij 20 jaar zo gekookt hebt, dat werkt niet goed.
Oké, okay,
en dan vraag jij om raad en doe ik dan toch ineens een afwijzing zoals hij het wil. En toen was de communicatie helemaal weg, want de ene overheerst en ik klapte dicht. En dat gebeurt op andere punten ook wel eens. En dan weet je niet meer hoe ik ermee omgaan. Net alsof ik...
Oké, dat is een mooi voorbeeld. Dus eigenlijk zegt hij wat? Van, ik doe het op mijn manier. Huh? Hij zegt, ik doe het op mijn manier. En jij hoort, je hebt 20 jaar lang slecht gekookt.
Nou, dat
komt. Nee, hè? Nou, dit is het leven. Zo gaat het, toch? Zo gebeurt dat. En ineens zie je, hij communiceert,
ik doe het zo, op mijn manier. En de boodschap, en hij stuurt een boodschap uit die rode. Heel, gewoon rood. En zij hoorde als blauw. Het is een totaal andere taal, een totaal andere inhoud, een totaal andere betrekking. En dit gebeurt zo vaak. Horen wij werkelijk wat gezegd wordt? Nee, wij horen wat wij filteren door de lens van onze binnenwereld. Het gaat door een hele grote filter. En het filter is onze verleden, onze verbondingen, onze opvoeding. En dus daarom is communicatie zo'n kunst om even die filter steeds te checken. En even alert te zijn, wat komt door de filter en hoe vervorm ik de boodschap? Voordat het mijn hart raakt. En man, ook is het geweldig als je de filter helemaal weg kan laten en hart tot hart met elkaar spreken. En dan komt de verbinding.
Kun je nog eens herhalen wat die personen dan gevoeld hebben?
Nou, dat kan.
Mevrouw?
Dat vul ik in, hè? Mm-hmm. Maar hij zegt. Hij ziet. Je kan zeggen als het niet klopt. Hij ziet de recept. Nou ja, ik doe dat op mijn manier.
Hij
komt
eerst vragen, wat snap het niet? Doe ja. Dat een beetje zeggen.
Hij doet eerst een beetje hulpeloos. Ja. Snap het niet?
Ja,
hè? Toch?
Ja.
En dan, ik vul het in voor die mannen hier. Dan denkt hij, nou, dan plakt hij dicht. Ja. Nou, ik zou nooit aan kunnen voldoen. Dat gaat fout, dus ik doe dat op mijn manier. En dan, ik doe dat op mijn manier. Dus dan, eigenlijk had jij dan huppelend terug naar je werk kunnen gaan. Ja, hij doet het op zijn manier. Ik hoef niks te doen. Maar jouw filter, die komt omhoog uit de grond van jouw verleden. En die hoort, jij hebt 20 jaar slecht gekozen. Jij bent slecht, je bent afgewezen, je bent niks. Waardeloos. Jij hoort het. En dan, ik gebruik jouw situatie, het is vast niet zo gegaan. Maar als het zo verder gaat. Jij verwijt mij altijd en ik heb 20 jaar van je gekookt en je zegt nooit van over en ik doe het niet meer. En zo gaat, en dan gaat hij dan vanuit en zo gaat het gewoon. Dan heb je een derde wereldoorlog. Voor het weten. Zo gaat het met communicatie. Maar stel nou dat, en als je moe bent of je ziek bent, dan is het nog 10 keer erger. Maar stel nou dat wij de tijd zullen nemen om te checken. Goh. Stel dat jij zou zeggen, ik loop voorop hoor, vooruit mijn machine. Maar stel dat jij zou zeggen, goh, ik word geraakt, ik voel me verafgewezen en waardeloos. Want ik hoor jou zeggen dat ik 20 jaar slecht gekookt heb. Bedoel je het zo? Dat je checkt gewoon. En hij zegt, huh? Nee, dat bedoel ik helemaal niet zo. Ik kon gewoon niks met dat recept. Dan heb je het gecheckt. Maar heel vaak doen we het niet. Want we gaan even terug naar onze holletje, waar we gaan mokken en onze wonden likken. En denken, nou, de volgende keer ga ik hem helemaal op haar recht vermijden.
Of terugpakken.
Ja, het hangt van je temperament af. Of de luiken.
Ja.
Of de luiken gaan dicht. Of de kernwagens komen uit de kast. De ene trekt zich terug uit verbinding en die ander valt aan. En dat heeft veel te maken met de psychologische, ja, hoe God jou gemaakt heeft. De ene is meer extrovert, hè, meer, en die ander is meer introvert. Maar allebei zijn net zo destructief. Terugtrekken is net zo destructief als aanvallen. En heel vaak in een huwelijksrelatie, daar hebben wij het niet over, maar het is wel interessant. Heel vaak in een huwelijksrelatie heb je één terugtrekken en één aanvaller. Soms heb je 2 aanvallers. En dat zijn de inclusieve relaties. Soms heb je 2 terugtrekkers. En dat zijn de mensen die langs elkaar heen leven. Trainsporen.
Ja.
Er komen nooit ontmoetingmomenten. Ja. Ze raken elkaar niet. En dat is heel triest. Want het is beter om af en toe een flinke botsing te hebben. Want als je met elkaar botst, dan betekent dat je in verbinding moet blijven. Dus meer hoop, als een stel bij mij komt in therapie, is er meer hoop als ze ruzie hebben. Dan als ze geen ruzie hebben. En als er geen ruzie is, dan is het twee sporen. Dan is er eigenlijk heel bijna geen verbinding. Dus het is gewoon, ik wou zeggen, vaak is er één terugtrekken en één aanvallen. En wat je dan ziet, de terugtrekken die trekt ze terug en de aanvallen gaat erachterheen. Hè? De hele huis door. Oh, ik lach, maar het is echt. Nou, waar waren wij? Oké, wat hebben we nog meer? Dus die kennen wij, hè? Dat filter, het schuift de filter op. Oeh. Nog meer.
Iemand is consequent onaardig.
Consequent.
Geef
je
op, denk je
daar. Ja. Consequent onaardig. En wat bedoel je met onaardig?
Uithoogd, kattig, dingen.
Kleinerend, gewoon de manier van te.
Ja. In een hoek zetten.
Dus iemand met. Ongelukkig communicatiepatroon. Ik heb gesproken laatst op een jaar geleden, denk ik, op Soul Survivor, over vriendschap. En ik had een van de dingen die ik zei, is want de jongeren die zo behoefte aan vriendschappen. En een van de dingen dat ze vaak niet beseffen, is dat je soms je blinde vlekken. De manier die jij optreedt in een relatie kan je vriendschap belemmeren. Ik heb het sociale luizen genoemd. Want als je luizen hebt, dan willen mensen bij je niet in de buurt komen. Want ze willen niet besmet worden. Het is een soort sociale, hoe noem je dat? Een sociale, het is een taboe, maar een, help me even. Ja, sta in de weg. Het is iets wat niet, mensen wil niet dichtbij zijn als je luizen hebt, toch? En soms kan je sociale luizen. Dat je bijvoorbeeld kleinerig bent. Of kattig. Of plakkerig. Of dat je de sociale grenzen niet voelt. En je staat altijd heel dichtbij iemand. En mensen, weet je wel, vinden dat niet prettig. Of dat je kritisch bent, altijd kritisch bent. Of dat je altijd negatief bent. En eigenlijk weet je dat niet van jezelf. Maar iedereen om jou heen weet het. Ze blijven allemaal op een afstand. Dus als er iemand is die dat heeft, eigenlijk, ik noem maar sociale luizen. Hè? Als iemand sociale luizen heeft, dan kan het ook kan zorgen dat jij uit verbinding blijft. Maar weet het verstandig. Heeft iemand ooit gezegd, weet jij dat je stinkt uit je aarde? En daarom vind ik het niet leuk om jezelf te praten. Of weet jij dat je altijd, of je heel vaak heel kritisch bent? En dat je boem met de kritische feedback komt? Of weet jij dat je in heel kut dichtbij komt? Of dat je plakt? Volgen jullie wat ik snap dat ik doe met plakken? Klein, weet je wel, echt claimen. Weet je wel dat je eigenlijk zuigt? Je zuigt. Maar wie gaat dus vertellen? Wie gaat het vertellen? Kijk, als het goed is, heb je dat gehoord van je ouders als je opgroeide. Ik wel, ouders, kinderen. Dus als je dat doet met je vrienden, dan ga je ook tegen. Die leren wat mensen vinden dat niet leuk. Weet je wel? Dus dat goede, liefdevolle feedback, als het goed is, krijg je dat van je ouders. Maar als je dat 40 jaar lang nooit gehoord hebt en je weet het niet. Wie zal de lef hebben en de liefde hebben om de spiegel voor te houden? Uit liefde. Nou, wij zouden dat met elkaar eigenlijk moeten doen. In het lichaam van Christus. Omdat wij elkaar lief hebben. De waarheid en liefde spreken. En hoe de persoon erop reageert, dat is natuurlijk hun verantwoordelijkheid. Maar dat is liefde. De waarheid en liefde. Oké, er was nog één iemand en dan ga ik even door, ja. Oh, dat is een moeilijke situatie. En merk je dat de persoon het vergeten is in de relatie?
Nee, ik weet het wel, want ik heb het voor een werkpersoon gehoord. Ik heb haar goed gehad, maar ze wijst het eigenlijk ook voor de dag om te doen dat ze niet vergeten.
Ja, dat is heel moeilijk. En dan wordt het een richtingsverkeer uiteindelijk. Hè? Dan kom je uiteindelijk uit bij loslaten. Dus je kan niemand, een andere iemand niet dwingen om te doen wat jij graag wilt. Maar wel uitnodigen. Maar daar gaan we misschien straks van hier over zeggen. Oké, is dit een beetje, is jullie conflict, jouw conflict hieronder? Is er een categorie dat ik gemist heb? Nee, maar dan schrijven we het op.
Nou, ik zit te denken.
Ja, twee mensen, hè? Ja, ga maar. Ja.
Nou, ik heb een conflict met iemand om zeker te zijn, het is veroorzaakt door die andere persoon. Nou, het heeft me dermate gekwetst en pijn gedaan, dat het dermate verwijderen is, dat ik ook niet heel veel contact meer op of zo.
Ja, je wil niet meer contact hebben eigenlijk. Nee, dus dan hebben wij het over vergeving. Vertrouwen en verzoening. De christelijke VVV. En heel vaak weten wij niet dat er een verschil is tussen vergeving, vertrouwen en verzoening. Het zijn drie verschillende dingen en voor elke ding is er iets anders nodig. Vergeving heeft te maken met het verleden. Verzoening heeft te maken met het hier en nu. En vertrouwen heeft te maken met de toekomst. En heel soms kunnen wij vergeven, maar er is geen basis voor verzoening, omdat die ander wil niet. Je kan niet met één iemand verzoenen. Ik kan met mezelf verzoenen. Maar als die het niet wil, als de persoon, meneer de Blauw of mevrouw de Blauw, dat niet wil, dan kan er geen verzoening plaatsvinden, want verzoening moet plaatsvinden tussen twee partijen. Dus soms kan er geen verzoening plaatsvinden. Vertrouwen heeft te maken met de toekomst. En dat is ook gebaseerd in communicatie. Wat zou die ander moeten doen om jouw vertrouwen weer te winnen? Wat is vertrouwen eigenlijk? Vertrouwen is gebaseerd op voorspelbaar gedrag. Dus dat ik weet dat als ik iets tegen als Joke en ik een discussie hebben bijvoorbeeld, een conflict, dat ik kan vertrouwen dat het bij haar blijft en dat ik dat niet vier mensen later terug hoor. Dat wil ik niet doen. Maar vertrouwen heeft te maken met ik kan mijn kwetsbaarheid aan die andere kwijt en er wordt voor gezorgd, er wordt voorzichtig mee omgegaan. En dus je kan geen vertrouwen hebben als er geen verzoening is. Dus eerst vergeven, dan verzoenen, dan vertrouwen. En dus soms, als je zo'n conflict hebt, dan is het vergeven, is je eerste vraag. Heb ik haar vergeven voor wat zij in het verleden gedaan heeft? Dan is het verleden. Maar is er een basis voor verzoening in het hier en nu? Of denk ik diep van binnen eigenlijk dat ze precies hetzelfde zou doen?
Nee, dat is niet. Dus het enige kapot gemaakt. Voel ik bij mezelf.
Ja.
Is daardoor...
Dus dan is je vertrouwen beschadigd.
Eigenlijk is mijn vertrouwen enorm beschadigd.
Precies. Ja. Dus dan is het een kwestie, daar gaan ze dan. Want wij zeggen heel vaak, er is iets kapot gemaakt. Eigenlijk kan er niet zoveel kapot gaan van binnen. Want het zijn allemaal neuronen die weer met elkaar kunnen groeien. Dus er is een metafoor, maar het kan wel beschadigd. Vertrouwen kan beschadigd zijn. Vertrouwen kan van, maar je hebt iemand iets vertrouwd en ze zijn daar niet goed mee omgegaan, heeft je gekwetst. En er is je kan echt gestoord. Dus mijn 10-11-jarige dochter. Ik moet het opnemen, excuse me. Hallo. Hallo, sweetheart. Hoe laat is het afgelopen dan? Nou, je mag beslissen of je het kijkt of niet. Zij is de baas vanavond. En je mag niet mopperen morgen als je moe bent. Ja? Dan moet je even flink zijn en doorzetten. Want hier kies je voor nu, hè? Oké. Doei, doei. Ja, ik voel me aangesproken door die moeder die weg is, hè? Van
Ja. Psycholoog met haar dochter opgaat.
Ja, nou ja.
Dat
ja,
ook wat van leren.
Zal nog een moeder.
Helemaal niet. Een goede moeder is wanneer je kinderen later kunnen betalen voor hun eigen therapie. Ah. school. En ik zei, de film moet afgelopen om 10 uur. Maar ja, ik ga nu niet voor de groep allemaal...
Nee.
Ja, want ze belt mij, niet haar, ze vecht het niet uit met de zus. Hè? Mama heeft gezegd dat ik nu de film kan kijken. Oké, waar waren wij? Vertrouwen, kijk, dan is de, en ik loop even vooruit, maar het is een goed voorbeeld. Vertrouwen is wanneer je kan, de communicatietaak is wanneer je zegt, kan zeggen tegen die andere, door dat en dat wat gebeurd is, is mijn vertrouwen beschadigd. Ik vergeef je, in de naam van Jezus, maar het zal mij nu wel tijd kosten om dat vertrouwen op te bouwen. En dit heb ik nodig. En dat is de waarheid in liefde spreken. Dit heb ik nodig. Wil jij eraan werken? Wil jij dat wij samen aan werken om dat vertrouwen weer te bouwen? En dan maak je jezelf kwetsbaar. Maar je gaat niet vertrouwen totdat je ziet van... eigenlijk als je vertrouwen beschadigd is, weet je heel goed van binnen wat je wil zien bij die ander. Als jij denkt aan iemand die jouw vertrouwen beschadigd heeft... En je denkt van, wat zou nodig zijn? Wat heb ik nodig? En ik heb het niet over woorden. Wat heb ik nodig te zien aan gedrag? Dat is een slechte zin, maar jullie begrijpen mij wel. Wat moet ik zien om dat vertrouwen weer, dat weer heel wordt?
Genegenheid en liefde.
Wat zei je?
Genegenheid en liefde.
Ja, maar wat is genegenheid en liefde? Snap je? Dat is, wij roepen het zo makkelijk. Maar wat is het specifiek in dat situatie? Wat is genegenheid en liefde? Ik kan zeggen van tegen mijn man. Even, doe maar wat. Maar als hij, heel druk is in zijn eigen kop. En mij negeert. En ik moet de hele boel thuis op maanden uit elkaar. Ik kan zeggen ja. En hij zegt ja, maar schat. Dat doet hij niet. Maar stel dat hij zegt ja, maar schat. Ik doe echt mijn best. Ik ga mijn agenda leegmaken. En ik ben, weet je wel. En ik zeg ja, sorry, maar dat heb ik 10 jaar gehoord. Dat liedje. Zijn er allemaal woorden? Dat gaat niet. En dan ga ik niet zeggen van. Weet je wel. En dan zegt hij ja, maar ik ga liefde en genegenheid tonen. Ja. Snap je? Dus ik moet zeggen wat ik nodig heb. Ik heb nodig. En het zal me even tijd kosten om na te denken. Wat heb ik nodig? Nou, ik heb misschien nodig dat ik 1 avond per week zijn volle aandacht heb. Dat hij niet de telefoon mag nemen. Dat niemand komt langs. Dat ik echt op de bank 2 uur kan zitten en praten. Nou, dat heb ik nodig. Nou, dat kan je liefde noemen, dat kan je genegenheid noemen, dat kan je intimiteit. Je kan je eigen etiket, je kan het paars, blauw, rood, groen noemen. Maar het is concreet. Dus vertrouwen wordt gebouwd, versterkt. Snap? Als ik weet wat heb ik nodig, en dat moet altijd in gedrag zijn. Concreet gedrag, wat heb ik nodig? En dan kan ik tegen de anderen zeggen van... dit is wat ik nodig heb. Wil jij dat? Kan jij dat? Maak ik een verzoek. En daar gaan we de volgende week mee oefenen met de geweldloze communicatie. Een verzoek maken. Ja?
Het kan ook wel eens heel moeilijk zijn. Ik heb dezelfde ervaring met
je. Ga je even harder praten?
Het kan wel eens moeilijk zijn, omdat bijvoorbeeld je spreekt met 2 mensen die het in elkaar hebben. Maar als je ze hoort, dan is alles even blij.
Ja? Dat is bijna altijd zo.
Van beide kanten, als vertrouwen en die verzoening zijn, moet die erkenning zijn.
Precies. Heel belangrijk. Erkenning voelt bijna altijd als liefde. En dat is een hele mooie. Je kan 2 mensen hebben met totaal tegenovergestelde meningen. Ja. 2 totaal tegenovergestelde... verwondingen. Maar als ze erkenning aan elkaar geven, is dat bijna hetzelfde als liefde. Dan is er de verbinding al.
Respect.
Ja, dus we gaan leren hoe je dat doet. Maar ik moet even door, want anders zitten we hier tot 11 uur. En dan gaat Ronald op straat voor je. Om 10:15. Dus hier staat er bijna alles in, denk ik. Oké. Wat heb je nodig om zo'n conflict, zo wat daar staat, daarmee te beginnen. Je moet een ik en een jij hebben. Eerste basis. Een ik en een jij. Klinkt heel simpel, maar heel vaak in communicatie is het alleen maar jij. Want jij trekt de dekbed elke nacht naar je toe. Of jij doet dit nooit. Of jij doet dat nooit. Of oh, ja, precies. Jij zus en jij zo. En je gaat nooit de verbinding maken met alleen maar een jij. Het moet een ik en een jij zijn. En in de communicatie moet beide aanwezig zijn. Als dit gebeurt, voel ik me zo en ik wil graag dat jij, wil je dat? Dus dat beide aan bod komen. Dus eerst even, je eerste vraag aan jezelf. Sta stil bij jouw conflict situatie. Wat wil jij? En wat wil die ander? En vraag het voor jezelf af. Of denk over na. Wat wil jij en wat wil de ander? Of wat vermoed je dat die ander wil of niet wil? Wat wil jij? Met dat ik en jij, er zijn vaak een, het is niet alleen een willen, er zijn, hier is er een verschillende standpunt, of mening, of gevoel, of kijk op de wereld. En hier ook. Verschillende mening, standpunt, kijk op de wereld, waarneming. Dus in een conflict is het heel belangrijk dat je er beide aan bod komen. Jouw standpunt, jouw mening, jouw idee, jouw gevoel. Jouw verlangen, jouw behoefte, maar ook dat van die ander. Want heel veel relaties, mensen zeggen soms van, ja, die ander moet gewoon doen wat ik zeg en dan is er geen conflict. Maar dan heb je niet een ik en een jij. En dan heb je, als je dat niet hebt, is het dan een soort klonen, weet je wel. Het is niet verbinding. Het is overheersing, het is kolonisatie. Het is een van die fases in een nieuwe relatie, is kolonisatie. Zie je dat? Dat je eerst ben je helemaal verliefd, die ander completeert jou, kan je zeggen? Vult jou aan, maakt jou een, maakt jou. Hoe zeg je
het?
Ja, dus iemand is wel, alles wat hij of zij heeft, dat. Ah, dat is helemaal, vul mij aan. En dan heb je de tegenovergestelde van de verwijdering. Hè? Uit elkaar. Hè? Waarom doet zij zo? Waarom doet hij zo? Dan is het heel vervelend. Dat is de tweede fase. De derde fase is kolonisatie. Nou, als ik hem maar op mijn kant trek en hij doet wat ik wil, dan is het goed. En hij, als zij maar doet wat ik wil, zij ziet de wereld zoals ik het zie, dan is het goed. Dus je probeert die ander, dat land, in te pikken. Ja, ik ga nu buiten de onderwerp. Dus je hebt een ik en een jij, dat hebben jullie opgeschreven. Het probleem is helder. Het probleem is helder. Dat is de tweede stap dat nodig is. Het probleem is helder. Wat is eigenlijk het probleem? Wat is het probleem hier? Het probleem is, dat is verwijdering. Hoe is het gebeurd? Is het gebeurd door drukke levens? Is het gebeurd door iemand heeft zijn hart teruggetrokken? Is het gebeurd door gekwetstheid? Is het gebeurd door tegenovergestelde verwachtingen? Iemand heeft veel sterkere, belangrijke of hogere verwachtingen dan die andere. Wat is eigenlijk het probleem? Dat moet iets helder zijn. Praktisch. Wat is het probleem? Nou, het probleem is. Ik heb geen probleem met de dikte. Nee. Toch? Ik word elke morgen wakker en heel lang. Dus ja, waar heeft hij het over? Maar ik voel het niet. Toch dat ik dat weet, hè? Dus, en hij, het is aan hem om zijn probleem mijn probleem te maken. Dan heb ik een probleem. Toch? Zo werkt het natuurlijk. Ja, maar ik wil niet. Wil jij dat ik elke ochtend zo bevries, dat ik koud was? En dan kan ik de paus niet buiten zeggen. Dat is toch zielig? Nee, je hebt gelijk. Ik wil eigenlijk niet dat jij koud bent. Dus dan ben ik ook eigenaar van het probleem. Dus wat is eigenlijk het probleem? En wie ervaart het probleem? Wie ervaart het probleem? Wie is het probleem met de 20 jaar lang? Van wie is het probleem?
Beiden.
Ja. Maar ze moeten beide beseffen. Wij hebben het probleem met de communicatie. Want als jij het zou zeggen, dan voel ik mij. En dan zeg ik, dan val ik aan. Dus het is van, wat is het probleem nou eigenlijk? Dat moet heel helder zijn. Want anders komen wij met generalisaties. En daar, weet je wel, dan, ja, jij zorgt niet voor mij. Wat betekent dat nou? Wat is zorg dan? Weet je wel, jij houdt niet van mij. Oké. En als je daarop doorvraagt, eigenlijk komt hij op neer dat hij niet genoeg seks heeft. Maar dat zegt hij niet. Hij zegt, je houdt niet van mij. Snap je, dus wat is het probleem? Het moet heel helder zijn. Waar gaat het dan? Wat is werkelijk het probleem? En dat eist tijd en aandacht om even de laagjes af te pellen. Waar gaat dit over? Waar gaat dit over? Even echt heel concreet te maken. Wat is mijn... De derde stap. Ik ga even snel, misschien heb je geen tijd voor je eigen situatie, want ik wil zo meteen oefenen met jullie. Maar dan kan je even de vragen opschrijven en het mee naar huis nemen voor jezelf. Het effect van het probleem is helder en je kunt het goed verwoorden. Dat is de derde stap. Wat is het probleem? Oké, het probleem is zus. Wat zei je? Wat zei je? Ja, het effect van het probleem is helder. Wat is het effect? Wat is het effect van het dikke probleem? Ja, en trek het door.
Koude
maand. En midden in de nacht zo'n touwtrek. Trek die terug en dan trek je afstand. Gefrustratie in de relatie. Kijk, dit is een stomme dating verhaal. Maar je kan het ook over de wc-bril die omhoog of omlaag. Of over de chaos in huis. Of over de financiën. Of over de krant aan het eind van de dag. Of over, weet je wel... Als je met iemand leeft in huis, of met kinderen, over wie ruimen de schoolkasten op, hangen de jassen op. Ik wil dit zijn de basisconflicten. En dat is in een familie, in een gezin, of in mensen die met elkaar leven, maar ook in de gemeente, weet je wel. Die ruimen de zooi niet achter ze op. Wie is overheersend? Wie is, weet je wel, allerlei dingen. Wat is het effect van het probleem? Dus stel nou dat jij hebt iemand in de kerk en je zegt, nou die persoon is zo overheersend, of dominerend, of bully, boulevard. Dus ik blijf uit de buurt. Wat is het effect van dat probleem? Verwijdering. En dan zit je in een gebedskring met elkaar en dan merk je gewoon. Het is al heel lang stiltes en we voelen niet echt de tegenwoordigheid groot. Dat is dan het effect van het probleem. Wat is het effect van het probleem? Waarom zien wij niet de bovennatuurlijke kracht van alle genezers die wij willen zien? Dat mensen genezen worden. Omdat wij zo verwijderd van elkaar zijn. Voor allemaal om die eenheid. Want daar rust de Heilige Geest op. Dus wat is het effect van het probleem? En dat je dat kan verwoorden. Want als je dat helder hebt, dan dat is je motivatie om daar iets aan te doen. En dan kan je zeggen van, ja, er is verwijdering en er is een conflict. En ik wil het niet, want ik wil dat wij, we verschillen van mening, prima. We kunnen totaal tegenovergestelde typen zijn, prima. Maar ik wil niet dat wij de stekeltjes uit hebben naar elkaar. Ik wil even dat aanpakken en dat oplossen en dat een eenheid is. Omwille van het lichaam van Christus. Wat is het effect van de kracht? Kan je dat verwoorden? Er zijn verschillende niveaus natuurlijk. Zoals je dit ziet. Duidelijk? Je weet van tevoren, dus voordat jij de communicatie klus aangaat, weet je dat, dat er een ik en een jij is. Je weet wat het probleem is. Je weet wat, je hebt helder wat het probleem is. Je kunt het verwoorden. Je hebt helder wat het effect van het probleem is. En dat kan je ook verwoorden. En je weet van tevoren wat jij wilt en wat je van die ander wilt. Heel belangrijk. Wat wil jij? Nou, ik wil even kijken. Ik wil dat jij, ik was gekwetst toen je de indruk gaf. Ik was gekwetst toen je zei ik doe het zelf. Want ik voelde dat jij bedoelde eigenlijk dat ik 20 jaar niet gekookt had. Ik wil eigenlijk horen dat jij mij toch waardeert. Wil je dat even zeggen? En waarom? Oh, de filter is weg. Of dat je zegt van iemand met ongelukkige communicatie. Ik wil dat wij met elkaar kunnen spreken. Maar als we spreken met elkaar, dan voel ik me soms dichtklappen. Want soms kan je zo'n toon hebben. Dat ik ervaar als kleinerend of als kattig. En ik wil eigenlijk dat wij daarover kunnen hebben. En ik wil weten of je daar bewust van bent. Want ik heb er last van. En ik wil in relatie met je blijven. Maar dat lukt me niet. Ik merk als je kattig bent dat ik mijn muur omhoog. En dan blijf ik uit contact. En dat vind ik zo jammer.
Ja,
ik zeg
de andere.
Ik voel je niet kattig tegen jou. Nee, precies. Dus die andere zegt, ja, ik wil helemaal niet kattig. Wanneer doe ik dat dan? Dus dan zeg je, nou, toen jij tussen zo zijn. Helder, concreet, afspraken hebben.
En dan
ga
je
ervan uit
dat de reactie van de andere
inderdaad
zo is
dat
het
komt van dat jullie wel allergisch zijn. Ja, dat kan. Maar dan,
dat is van jou.
Nou, als jij merkt dat 20 mensen in jouw omgeving kattig zijn, en je daar altijd tegenaan loopt. Dat het echt, dat je denkt, goh, wat zijn mensen onaardig? Dan is er een blinde plek. Dus dan kan je zeggen van, stel dat die persoon zegt, goh, ja, maar je bent er echt hypergevoelig voor. Dan zal ik dat checken in mijn omgeving. Vind je dat? Echt van mensen, niet van de mensen die altijd de leuke dingen zeggen. Maar even checken, want misschien is dat jouw sociale lijst. Verantwoordelijkheid nemen voor wat in jouw terrein is. Dat is belangrijk. Ik heb niet genoeg tijd om daarop in te gaan. Ik geef die groundwork training. Daar ga ik heel erg op in. Hoe je dat doet. Ik heb wat flyers hier ergens zometeen. Maar dat is te groot voor dit cursus. Maar dat is inderdaad een voorwaarde. Wat hoort bij mij en wat hoort bij de ander? Waar ben ik verantwoordelijk voor? En wat is die ander verantwoordelijk voor? Want je hebt ook je echo's voor degene die het weten van de groundwork training. Daar ben jij verantwoordelijk voor. Dat kan je niet dumpen bij die ander. Dit is mijn echo en jij hebt het gedaan. Dat kan niet. Want dat gaat niet helpen. Dus het is belangrijk dat je zegt, goh, dit is mijn echo, dit is mijn gevoelige plek. Ik ben er super gevoelig voor, ik ben er super allergisch voor. En dat komt van, ik heb wat verschillende traumas daar. Dus ik weet dat ik daar heel gevoelig op kan reageren. Dus zou je dan alsjeblieft gewoon even voorzichtig met me zijn? Want ik wil inderdaad met je blijven. En dan neem je verantwoordelijkheid voor jouw hypergevoeligheid. Dat kan ook. Dat je dat bij je hebt.
Ik zou één ding willen zeggen, dat soms kun je het doorbreken door gevoelsmatig dichter bij die persoon te komen. Als je dus dat zegt van ik wil zo graag bij je komen, en die ander die loopt naar je toe, die zegt, gut meid, ik hou van je, hè? Dat wil ik toch helemaal niet.
Ja.
Hè?
Ja,
dan is het weg.
Ja.
Maar zodra je gaat redeneren, en die ander ook redeneren, dan blijf je dat conflict eigenlijk onbewust in stand houden.
Precies. Absoluut. Oké. Dus even voor jezelf misschien. Ik geef je 2 minuten. Want dan gaan we aan het oefenen met de vraag. 2 minuten de tijd om die vraag voor jezelf te beantwoorden. Met betrekking tot jouw conflict. Ja, en dan ga ik een glasje water halen.
Oké, kunnen we verder? De rest kan je dan thuis doen. We gaan kijken naar wat technische punten van communicatie. Dit zijn de vooral op taalgebied, zijn de dingen die in de weg kunnen staan met communicatie. Als ik zeg tegen jou, ken jouw naam niet, Prisanna? Elita. Als ik zeg tegen Elita, ga jij naar het feest morgen, avond? En Elita antwoordt en ze zegt, ja, je mag met me meerijden. Wat is gebeurd?
Zij
geeft antwoord op die niet gesteld is. En dat gebeurt vaak, hè? En wie kent het? Je zegt iets, en dat kan heel efficiënt zijn, hè? Als je iemand heel goed kent. Maar het kan ook uitermate frustrerend zijn. Want zij slaat één of twee stappen over. Dus ik vraag, ga je naar het feest? En zij vult in dat ik naar het feest ga, wil gaan. En dat ik geen vervoer heb. En dat ik haar wil vragen of zij mij kan brengen. Zij vult drie stappen in. En dan slaat ze een heleboel over in de communicatie. En dat is eigenlijk een voorbeeld van wat heet een deletie. Het is een moeilijke woord. Het eigenlijk betekent dat iets weggelaten is. En heel veel communicatieproblemen komen voor uit iets is weggelaten. Dus dat zag je bij... Sorry, ik was jouw naam vergeten. Deborah. Zag je bij Deborah, zei haar man communiceerde iets. En zij reageerde op iets dat niet gezegd was. Dus dan heb je het over een deletie, iets wat niet is. En heel vaak gaan we de mist in, want wij gaan reageren op wat er niet is. Of wij gaan dingen weglaten die juist belangrijk zijn. Maar er zijn vijf verschillende soorten deletie. Er is. De eerste is informatie. Je laat informatie weg. Stel nou dat ik ben met iemand aan het praten en ik zeg, ja, hij was boos. Hij was boos op mij, of ze waren boos op mij. Dan is de deletie, wie is boos? Wie was boos? Waarover waren ze boos? Soms kunnen wij in korte zinnen met elkaar praten en denken dat die andere in ons hoofd is en die vult de informatie aan. Maar heel vaak is dat niet zo. En we merken, we komen niet dichterbij, want de persoon kan dat niet zien. En dat is de kunst in communiceren om elkaar uit te vragen. Wie was boos op jou? Hoe waren ze boos? Waarover waren ze boos? Vooral met je kinderen is het belangrijk. De tweede is vergelijking. Zij is een beter christen. Of hij is een beter leider. Of zij koopt beter. Beter dan wat? Beter dan wie? En dan heb je over dingen zoals mooie, sterke. Gewoon de vergelijking wordt niet kijk, als iemand zegt, als je man zegt, ja, zij was een, jij koopt beter. Beter dan wie, weet je wel? Beter dan mijn moeder. Nou, dan weet je wat de vergelijking is. Heel belangrijk om de vergelijking helder te hebben. Jij kan ook een ontbrekende referentiekader hebben. Hij valt steeds meer op. Wat wordt weggelaten? Wie valt op? Valt op tegen wat? Wat is de referentie? Wat is de context? En de volgende is een ongespecificeerde werkwoord. Of een beeld van de werkwoord. Als iemand zegt tegen je, ja, wijst me steeds af. Wat is het afwijzen? Want wij denken van afwijzen. Weet je wel, in christenen, wij zijn er zo erg in. We zetten een etiket. Ik heb last van afwijzen. Wat is dat dan? Ze wijzen me af. Nou, hoe bedoel je? Hoe wijzen ze je af? Wat bedoel je specifiek mee? Nou, ze kijken niet, ze gaan ook om zo. Of mensen lopen langs me heen. Of mensen zeggen. Weet je wel, wat is... Soms denken wij dat wij begrijpen wat die ander bedoelt met afleiding. Wat is jouw beeld van opruimen bijvoorbeeld? Wat is mijn versie van opruimen? Is het werkwoord is totaal anders dan mijn tiende dochters.
Maar hebben wij dat duidelijk? Dus als ik zeg, ruim die kamer op, en zij zeggen ja, is de wet het verbinden? Weet je wel? Want wat is het heel vaak, met heel veel werkwoorden kunnen wij een ander begrip hebben van wat die ander wil. Dus, ik ga door, anders hebben we nog van mijn tijd voor. En de feite is wat heet nominalisatie. Dit is wanneer wij een woord gebruiken, ook een etiket. En wij zeggen iets, bijvoorbeeld gebed is saai. Dat is een nominalisatie. Dus we geven een naam, dat is wat een nominalisatie, aan iets. En wij denken dat door we dat zeggen, dat die ander begrijpt wat dat is. Maar wat is gebed dan? Waar hebben wij, wat soort gebed hebben wij het over? Hebben wij het over stilgebed? Of gebed in de kerk? Of hebben wij het over gebed in een gebedsgroep? Of wat bedoelt die persoon specifiek? En we moeten ook beseffen dat communicatie, hè, met die cellen, hier, elke cel is een soort planeet. Elke persoon is een soort planeet. Je hebt niet alleen Mars en Venus. Je hebt, er is een totaal wereld die hier schouw achter, hoe zeg je dat nu? Achterschouw. Een hele wereldbeeld. En dus dit is Pietje, dit is Truus. Dus ook een totale kijk op de wereld, op gebed, of wat beter is, of afwijzing, dan Piet. Hij ziet het heel anders. En dus is echt proberen elkaars wereld te begrijpen. En hoe je dat doet, is je stapt in de wereld van de ander, door heel nieuwsgierig te zijn, door alle deleties uit te vragen, wat bedoel je nou mee? Als je dat zegt, wat voor beeld heb je erbij? Of hoe bedoel jij dat? Wat begrijp je? Wie lijkt je? Of dat je heel nieuwsgierig bent, dat je in hun wereld kan stappen en dat de wereld kijken vanuit hun oog.
Punt.
Maar, heel vaak doen we dat niet, hè? Want het is veel te vermoeiend. Oké, dus we hebben deleties en we hebben nog een categorie en dan gaan we oefenen met elkaar. We hebben generalisaties. En volgens mij zijn jullie hier deskundigen, maar ik heb het al gehoord. Dat zijn de dingen van extremen. Zoals altijd, nooit, iedereen, alle, iedereen, niemand, altijd. Weet je wel, van iedereen wijst mij af. Niemand houdt van mij. Je bent altijd negatief. Ze doen het allemaal. Niemand ruimt achter zichzelf op. De hele kerk is, en zo gaan we door, met hele en altijd en extreme. En dat zijn vaak, dat zijn de parasieten. Dat zijn de luizen, die verpesten de communicatie. Deze kleine woorden. Want als jij in de keuken bent en je bent aan het koken, sorry voor al die vrouwenvoorbeelden. En iemand komt binnen en zegt, goh, je maakt altijd zoveel rommel. Want dat altijd zorgt voor dat de luiken op zijn. Of jij doet, jij bemoedigt mij nooit. Dan is het al van de enige kans dat je zou doen, dan is het al uitgesproken. De luiken zijn dit. Hè? Jullie lachen, je kent het wel, of niet? Wat zijn andere mooie voorbeelden dat je denkt gehoord hebben? Doe je dat? Wat is dat? Altijd. En wat is zo? Dan heb je drie. De leeftijd in één zin. Doe je dat? Wat is dat? Ja. Peuteren en joren. En doe je dat altijd? Hè? De generalisatie. En zo. Wat is zo dan? Het is heel erg gewoon. Ja. Die snappen het wel. Oké, dus jullie begrijpen die extreme, ja? Volgende is ook, is ruimtevrees. Ruimtevrees is het ding van, je zou moeten, dat kan gewoon niet. Dat zou moeten kunnen, dat kan ik niet aan. Ik kan niet, ik wil niet, ik mag niet, ik moet. Zij moet haar. En al die dingen die eigenlijk beperken, want ze komen uit de normen en de wereldbeeld en de strakke van mijn wereldbeeld en ik beperk mezelf. Weet je wel, als ik zeg, ja, dat kan toch niet? Nou, dat, wat is dat? Dat kan toch niet? Weet je wel, wat kan niet? Wie zegt dat het niet kan? Waarom kan het niet? Heb je er altijd geloofd dat het niet kan? Waar hebben wij het dan over met elkaar? Of ik moet. Ik moet boodschappen doen. Weet je, elke dag moet ik boodschappen doen. Elke dag, wie zegt dat nou? Moet je dat echt? Of wil je dat? Ja, precies. Ik had een keer een cliënt en ze zat helemaal vast met allemaal moeten. Het hele leven was reageerd op moeten. En dus ze zei tegen mij van, ja, dan moet ik naar huis gaan en dan moet ik boodschappen doen. Dan heb ik zo'n hekel aan. Ik word er zo depressief. Als ik denk aan het vaak, dan ben ik naar de winkel en dan moet ik een 3 kwartier. Ik zei, nou, dat hoeft niet, je moet geen boodschappen doen. Ja, dat moet. Ik zei, nou, probeer een week te gaan zonder boodschappen te moeten doen. En kijk even of je zelf gewoon zomaar onverwacht naar de winkel gaan omdat je honger hebt. En het eten. Ik ga nu naar de winkel voor. En gewoon vanuit het moeten gaan. In ik wil het. Want ik wil. Kijk, boodschappen doen voor mij is een betere keuze dan honger. Of misschien heb je echt zo'n hekel aan boodschappen. Dat honger hebben is beter. Nou, dan doe je dat gewoon. Maar eigenlijk ga je ook naar de winkel. En dan is het een willen. Dus als je stel nou dat je 24 uur kan gaan zonder moeten. En elke keer als je zou, ik moet ze, ik moet naar de wc, nee, ik wil naar de wc. Of ik moet naar de verjaardag, nee, ik wil niet naar de verjaardag. Dan weet je dat. Dan ga je dan niet. Dus gewoon even keuzes, echt keuzes maken. Dus geen moeten. Volgen jullie de ruimte, Peters? Als iemand zegt van, ik moet opruimen. Nou, dan kan je vragen, wat zou er gebeuren als je dat niet zou doen? Wat zou gebeuren als je niet op zou ruimen? Waarom moet je dat? Wat zou gebeuren als je niet naar de verjaardag ging? Wat zou gebeuren als jij... Stel nou als iemand zegt, ik kan niet. Ik kan niet studeren. Of ik kan niet die persoon uitnodigen. Dan kan je vragen, wat houdt je tegen? Dus je kan dat in plaats van de ruimte vrezen toe te laten... Dan kan je even door, wat? Je zegt ik kan niet, maar ja, kan ik, dan heb je geen armen en benen, eigenlijk. He? Daar hebben wij over. Maar je kan niet, eigenlijk wil je niet, maar wat houdt je tegen? Het is in jou die je tegenhoudt, wat houdt je tegen? Of wat maakt dat je moet? Wat maakt dat je niet wil? Wat maakt dat je het niet kan? Dus even de wereldbeeld verkennen. Is dat duidelijk? Volgende is absoluutheden. Dat is ook een hele mooie. Dit is de juiste manier. Dat doe je toch niet? Alle mannen en vrouwen zijn zo. Ik hoor daar gewoon te zijn. Dus dingen zeggen alsof ze absoluut eeuwige waarde hebben. Weet je wel? Noor, het is net de lijst van jouw lijst van 10 geboden. Van, je kan niet naar bed totdat de huis opgeruimd is. Je mag nooit naar bed gaan totdat de huis opgeruimd is. Alsof het bijna in de lijst van uzelf niet is. Weet je wel? Of je moet altijd een schone auto hebben. Of je moet altijd gewoon dingen waar je een soort eeuwige waarde op plakt. Dat is gewoon zo. Zo hoort het te zijn. Absoluut waarheden. Kunnen jullie wat mooie voorbeelden van bedenken?
Eerst en vooral
ja. Absoluut waarheden. En soms kan het, is het eng, want soms kan het echt voelen als een absolute waarheid. Als je dat met de paplepel
ingeeft.
Wat zei je? Eerst werken dan spelen. Ja. Of nee, ik weet eentje. Als je A zegt, moet je B.
Oh, ja.
Wat zei je?
Ja,
en je weet het gewoon onder. Soms moet je bij B zeggen. Soms is het gezond en volwassen om te zeggen, weet je, ik heb A gezegd, maar ik haal het nu om. Want dat is gewoon dat je een duidelijke keus maakt.
Weet je, ten halve gekeerd en ten hele gedwaald.
Ja. Weet je, ten halve gekeerd en ten hele gedwaald. Precies, dus dat is dan, dus het is niet gezond. Zekerheid, het is een absoluut waarheid. Je hebt een conflict in de kerk en iemand haakt af, want iemand is misschien wel overspannen of gaat het een moeilijke periode. En dan heb je zo'n kring die zegt, als je ademt, moet je beter gaan. Alsof het de waarheid is. Weet je wel, hoofdstuk 67 van de jaren. Ik sta. Het is absoluut waar. En dat is niet zo. jou, het is gewoon programmering. Dus dan kan je zeggen van, ja, wat maakt dat je dat nou zegt? Wat maakt dat je denkt dat dit persoon niet af mag gaan? Hoe kom je erbij? Wat komt in je op? Je kan het even vragen stellen. In plaats van het gewoon te accepteren als de nieuwe wet. Volgen jullie mij nog? Mm-hmm. Oké. Okay. Dus je kan zeggen, hoe weet je dat? Als iemand zegt, als je A zegt, moet je B zeggen. Dan kan je zeggen, hoe weet je dat? Hoe weet jij dat? Van wie heb je dat geleerd? Of volgens wie? Of wat zou gebeuren als je B niet kan zeggen? Dus gewoon even heel nieuwsgierig uitvragen. Dus we gaan nu oefenen met elkaar. En we gaan doen een tweetallen. Dus kan iemand kiezen. En wat we gaan doen is, ik ga het proberen uit te leggen. Misschien kan je eerst een tweetallen en dan ga ik het uitleggen. Ja, even kiezen een partner. Okay. Spreek af wie persoon A is en wie persoon B. Ja? Oké. Persoon A vertelt. Persoon A, we hebben niet zo lang. Dus persoon A vertelt een 5 minuten verhaal over iets wat gebeurde is afgelopen week of afgelopen maand. En dat niet leuk was. Dus je kan zelf je niveau kiezen van jouw niet leuk. Weet je wel? Gewoon dat je ietsje dat je ervaren hebt dat niet leuk was. Was gewoon niet leuk. Onaangenaam, verdrietig, moeilijk. Gewoon kies met jou. Je vertelt die ander en dat moet echt gebeurd zijn. Een echt gebeurd situatie in je leven dat niet leuk was. En probeer even in jouw vertellen te leggen op ik en jij. Wat jij deed, wat die ander deed. Weet je wel, als er een andere bij betrokken was. Of anderen. Persoon B, jij gaat luisteren. En dan ga je niet, je gaat luisteren naar het verhaal. De inhoud van het verhaal. Maar je gaat ook luisteren, dus je gaat op twee manieren luisteren. Je luistert naar de inhoud. Maar je gaat vooral luisteren naar de deletie en de generalisatie. Wat je niet hoort. De informatie wat weggelaten is en de generalisatie. Dus die ken je. Wil je de deletie ook zien of zal ik ze opschrijven? Dank je. En wat je gaat doen, elke keer is de deletie zijn. Informatie wordt weggelaten, de vergelijking, de referentiekader, de werkwoord en de nominalisatie. De nominalisatie was dat er een naam wordt gegeven terwijl eigenlijk weet je niet over. Wat het eigenlijk was. Wat bedoelde die persoon met dat begrip? Ja? Dus persoon B gaat gewoon luisteren. En de enige wat persoon B mag doen is vragen stellen. Oké? Niet, geen tip. Geen advies. Alleen heel nieuwsgierig vragen stellen. Dus nu mag je heel nieuwsgierig zijn. Want dat is een hele mooie kwaliteit. God heeft je nieuwsgierigheid gegeven om de wereld te ontdekken. Dus nu ga je luisteren naar het verhaal van persoon A. En elke keer dat je een deletie hoort of een nominalisatie, dan vraag je heel mooi van, en ja, volgens wie of gewoon. Vraag even zodat je, en persoon A mag even merken van hoe dat voelt. Nou, het moet niet irritant zijn, hè? Het gaat om de verbinding. dat je echt verbinding met elkaar, de persoon aanvoelt, dat er iemand is die echt luistert.
Onderbreken.
Je mag onderbreken, maar niet irritant onderbreken. Want dat is gewoon, dan gaat het vaak als ik begin te vertellen dat ik een dochter thuis heb en je zegt elke twee seconden, wat, wie, dan, daar word je helemaal gek van. Dus het gaat om, het gaat echt luisteren. Echt luisteren. Actief vragen stellen en echt dat het verhaal een slag dieper wordt. En dat jij meer begrijpt. En dat je aan het eind van die 5 of 7 minuten, dat je als het ware in de werelddeel van de persoon bent gestapt om te zien hoe het voor hen was. Ja, volgen jullie? Is het duidelijk?
Ja.
Ja. Oké, even wat. Kunnen we even verder? Hoe was het voor persoon A die het verhaal vertelt? Hoe was het voor jou als je het verhaal vertelde? Hoe was het om geluisterd? Nee, dat zeg ik niet.
Luisterend
gehoord te hebben. Hoe was dat? Voelde je dat iemand echt naar je luisterde?
Ja.
Voelde iedereen dat? Dan hebben jullie het heel mooi gedaan. Hoe was het om bevraagd te worden? Zeg even wat harder.
Het voelde heel goed, omdat ik daardoor het gevoel had, er is echt belangstelling voor waar ik mee bezig was.
Ja. Hoe was het om te vragen? Nee, niet dat ben je gewoon zo gaan luisteren. Ja.
Dat
is
mocht. Dat die ander toestaat om net even iets dieper te gaan. Dat is verrassend.
Ja.
Dat spreekt van een stukje vruchtbaarheid.
Ja.
Dat een ander, dat jij, dat ik het wat daar ben, maar dat je een toestaat omdat ik geen vraag
heb. Het is heel interessant dat je dat zegt, want er is een soort conditionering. In Nederland merk ik. Ik zat een paar jaar geleden op een therapieopleiding. En een paar van mijn collega's, die waren wat ouder. Tussen de 50 en de 60, 65. En ze worstelden heel erg mee met nieuwsgierig kunnen zijn. Vragen kunnen stellen. En dat heb je gewoon nodig als therapeut. Dat is gewoon een van je basisvaardigheden. En ze vonden het heel erg moeilijk. En wat ze merkten is gewoon, vooral het is nu niet zo erg, maar na de oorlog was het dan niet gedaan om heel te veel vragen te stellen. Er was met de paplepel ingezout, dat is nieuwsgierig, weet je wel. Vraag, dat is een persoonlijke vraag, dat mag je niet stellen.
Ja.
Persoonlijke vragen nog niet, waren onbeleefd om gesteld te worden.
Ja, dat klopt.
En kijk, dat was toen behulpzaam. Maar het is niet meer behulpzaam, want nu, onze maatschappij gaat ten onder aan de individualisering. Aan het vereenzamen. En dus mensen worstelen zo met eenzaamheid, omdat niemand, generalisatie, heel veel mensen durven niet die persoonlijke vragen te stellen. Wat bedoel je nou mee? Hoe is dat voor jou? Hoe voel je je dan? Wat heb je gedaan? En dus het is heel goed om daarbij stil te staan, dat het niet alleen dat het mag, maar dat het gewenst is. God is een vragende God. Als je kijkt naar al die vragen die Jezus stelt. Bijna meer vragen dan antwoorden. Dus het is heel goed om vragen te stellen. Om het belang van de relatie. Dus probeer dat oude overtuiging, die mag nu van de kant. Want die is niet meer geldig. Oké. Ik wil jullie wat iets uitdelen. Ik hoop dat ik genoeg heb. Van Als ik het uitdeel, beloof je dat je het met je meeneemt de volgende keer? Want anders we gaan hiermee oefenen volgende keer. Kan iemand mij helpen? Misschien gaan de echtparen nu delen. Kan iemand anders vragen? En dan de volgende keer zal ik weer vinden, want ik had niet zoveel verwacht. Oké, ik ga even door, want ik heb maar 10 minuten, dan moeten we stoppen. Gaat zo snel, hè? Ik wil dat je de lijst van behoeftes neemt als eerst. Lijst van behoeftes. Heb je het voor je? Die andere twee lijsten, die moet je met je meenemen de volgende keer. Want we gaan ermee oefenen. Lijst van behoeftes. Wie heeft behoeftes? Kom, behoeftes. Kom. Kut heeft geen behoeftes. Oké, deze behoeftes. Oké, dan beginnen we met de lijst van behoeftes. We hebben drie, je moet drie kwartieren hebben. Behoeftes, gevoelens en quasi-gevoelens. Ja? Heeft iedereen gevoelens?
Ja. Ik moet naar gevoelens.
Ja, zij heeft gevoelens. Ik moet nog heel veel gevoelens. Ik moet nog behoeften. Ze zijn achtergekomen dat ieder mens op het planeet los van cultuur, leeftijd, niet cultuurgebonden, niet leeftijdgebonden, hebben deze behoeften. Nou, je hebt ze gelukkig niet allemaal tegelijk. Maar dit zijn menselijke behoeften die je kan hebben en die je werkelijk kan voelen. Ik ga heel snel doorheen. Want ik leg even eerst uit waarom. Volgende keer gaan wij oefenen met de geweldloze communicatie. En er zit een simpel model van communiceren, zodat je de verbinding kan versterken. Of hoe breng je verbinding tot stand. Verbinding tot stand brengen, als er geen verbinding is. En een simpel model, dat gaan we leren de volgende keer, is weten wat jij wilt, weten hoe je je voelt, wat je behoefte is, en een verzoek te doen aan die ander of hij dat iets moet doen om jouw behoefte te vullen. Ja, dus daar gaat het dan. En een verzoek is een verzoek, niet een eis. Want wij kunnen niet bepalen wat die ander wil, die ander is vrij om te kiezen. En als die ander kiest en zegt nee, dat wil ik niet, dan is het een kwestie van rouwen en loslaten. Okay. Als Chris zegt, als ik Chris tegen mij zeg, ik heb een behoefte om veiligheid en warmte te slapen. Okay. Ik voel me koud en verdrietig midden in de nacht, want ik heb een behoefte om veiligheid en warmte. Wil jij alsjeblieft ophouden met het dekbed naar je toe trekken midden in de nacht? Dan ben ik vrij om te zeggen, ja, nee. En ik kan, eigenlijk heb ik gezegd, ik zal mijn best doen, maar dat lukt niet, want ik doe het in slaap. En ik doe het al 40 jaar lang. Dus ja, ik kan het gewoon niet afleren. Ik heb, dus uiteindelijk hebben wij veel bredere dekbed gekocht, van 2 meter breed. En nu werkt het. En hij is nu een week weg. En ik word wakker, ochtends, en de hele dekbed ligt op de grond. Aan mijn kant van de bed, want ik doe het nog steeds. Maar dan kan ik... Snap je, ik ben vrij om te kijken of wil ik iets doen om zijn behoefte tegemoet te komen. En een win-win situatie te creëren. In plaats van te eisen of te verwijten. En dat is de valkuilen. Er zijn verschillende valkuilen waar we ook van moeten kijken. Ik wil even deze behoeftes een beetje doornemen, zodat jij begrijpt de volgende keer waar ik het over heb. Acceptatie. Behoefte aan acceptatie. Acceptatie is dat wat er is, mag zijn. Dat is acceptatie. Dus dat wat er is, mag zijn. Autonomie, wat bedoel ik daarmee? Dat is dat ik zelf mag bepalen op mijn eigen manier. Autonomie is wanneer ik zelf mag kiezen, dat ik het mag doen op mijn manier. En dat ik mag bepalen. Als je zegt van ik heb autonomie nodig, dan eigenlijk zeg je ik wil gewoon even kunnen kiezen. Betekenis. Iedereen heeft een behoefte aan betekenis. En dat is een gevoel of een bewust dat ik waardevol ben, of wat ik doe waardevol is, dat ik voeg waarde aan iets. Dat is betekenis. Soms kan je zeggen, ik voel me somber, want ik heb een behoefte aan betekenis zijn, maar dat heb ik niet. Sommige mensen kunnen gewoon langs de zijkant van het leven gaan. En God heeft jou een behoefte gegeven om van betekenis te zijn. Iedereen heeft dat. En soms kan dat leiden tot frustratie en irritatie en boosheid. Sommige vaders kunnen heel erg boos zijn omdat ze voelen dat ze geen betekenis hebben in het gezin. Alleen zijn alleen maar een pinautomaat. Iets voor geld verdienen, weet je wel. En betekenis zijn voor, omdat er geen ruimte wordt gelaten. Dus je gevoel, als het goed is, geeft aan wat je behoefte is. En daar gaan we de volgende keer naar kijken. Bescherming. Je hebt een behoefte aan bescherming. Tegen roofdieren, tegen virussen, tegen bedreiging, tegen gevaren. Dank je dat je het zegt. Ik heb het inderdaad geordend. Oké, ik heb een relationele behoefte. Ik heb een behoefte aan bijdragen. Ruimte om te geven. Weet je wel, je hebt een behoefte om ruimte te kunnen geven aan iets. Als je niet kan geven, als je in een relatie dat niet kan, dan op een gegeven moment ga je benauwd voelen. Of eenzaam voelen. Want je kan niet bijdragen aan de ander. Mensen die bijvoorbeeld een muur, de muren zijn om hen heen hebben, dat is zo frustrerend, want je kan niks bijdragen. Je komt niet door de bescherming laag heen. Dus je kan zeggen, goh, ik voel me alleen. Want ik heb een behoefte om iets bij te dragen aan jouw leven. Wil je? En dan maak je een verzoek. Oké, wij hebben delen. Behoefte om te delen, om te vertellen wat ik meemaak. Om te delen van taken kan het ook mee te maken. Delen van lasten. Behoefte aan eenheid. Om één te zijn met iets. Een eenheid, een familienaam te hebben. Ergens bij te horen. Weet je wel, een eenheid. Ik heb een behoefte aan gewoon de eenheid te ervaren. Dat heeft God ons gegeven, want wij zijn in zijn evenbeeld gemaakt. Zeg ik dat goed? En hij is een eenheid. We hebben een behoefte aan erkenning. Expliciet uiting geven aan dat wat er is. Erkenning is wanneer ik die andere expliciet uiting geef aan dat wat er bij mij leeft. Als iemand zegt, oh Michel, je bent echt verdrietig. Voel ik me erkend. Of echt, je bent echt kwaad. Hè? Als ik de trap afkom en ik loop gaan ben en ik heb het nu gehad met die rottieners. Weet je wel, ze jakkeren spullen en ze ruimen niet op en ik... Je kunt zeggen, goh, je bent echt kwaad. Hè? Ja, dan voel ik me erkend. Weet je wel? Want als hij zegt van, ja, hey Martinez, nou dan wil ik hem ook een weg geven. Ja. Want dan als hij zegt, goh, je bent echt kwaad, of ze, ja, ze zijn echt weg, dan kom ik even tot rust. Want ik ontmoet de erkenning. En dat is, ik hoef geen oplossing te hebben, ik hoef erkenning te hebben. En wij hebben dit allemaal, een behoefte.
behoefte aan genegenheid. Gewoon arm om je heen, hè, dichtbij kunnen zijn. Behoefte aan helderheid. Soms kan je zo verward voelen, want je hebt een behoefte aan helderheid. Hoe zit het nou eigenlijk? Het is niet duidelijk, je kan er niet doorheen zien. Helderheid is transparant, zuiver, duidelijk, dingen ordenen, dingen verplaatsen. Je kan behoefte hebben aan intimiteit. Dat spreekt voor zich. Behoefte hebben aan koestering. Ook gewoon de emotionele koestering, fysieke koestering. Behoefte hebben aan mededogen. Ook een mooi woord. Voor zelf en voor die anderen. Soms kan je een volgende echt mededogenheid pakken. Mededogen met jezelf hebben. Huh? Of mededogen met de anderen. Ja, medelijden. Heeft een wat negatieve connotatie, maar het is iets in dezelfde lijn. Nabijheid. Weet je wel, want soms ga je zeggen, ik voel me eigenlijk geïsoleerd en alleen en ik heb een behoefte aan nabijheid, dat ik niet bij mijn man ben, of emotioneel of fysiek.
Ik denk dat er nog een is die erbij kan, dat is ook dat je behoefte hebt om afstand te hebben.
Ja, dat is autonomie, ruimte.
Ja, ja.
Ruimte. Ja, ruimte is inderdaad erg belangrijk. Ruimte of autonomie.
Ja.
Zie je om de als mens. Zie je. Een afstand kan zo. Afstand is goed. Kan zo. Heeft een beetje negatieve lading. Maar als je zegt ik heb behoefte aan ruimte. Dat de ruimte is tussen ons.
Ja,
dan is het meer.
Afstand en nabijheid is natuurlijk een
paar afstand. Ja. Oké. Waar waren wij? Ondersteuning. Ordening. Ik voel me boos, want het is zo chaotisch. En ik heb een behoefte dat er orde is, dat er ordening is. Je kan ook een behoefte, je hebt ook een fysieke behoefte aan de ordening van de seizoenen. Ja, de lente komt naar de winter en de winter komt naar de herfst. Dat als het verstoord is, ik heb dat verschillend heel vaak meegemaakt. Want ik kom uit Nieuw-Zeeland en ik ben 8 of 10 keer... Heb ik een winter overgeslagen? En dan kom je fysiek in de. Dat klopt iets niet. Je hebt een ordening ook aan slaap, aan een ritme. En sommige mensen kunnen heel erg somber en depressief worden. Dat ordening klopt niet. Mensen die ploegendiensten draaien, hebben hier vaak last van. Dat is echt een fysieke behoefte die je hebt. Ik heb een behoefte aan respect, dat is ook een behoefte die je hebt. Respect, even een mooie definitie, is dat wat er is, ook als je niet mee eens bent, ruimte krijgt. Dus zelfs als jij niet mee eens bent met wat ik doe of wat ik zeg, dat ik ruimte krijg om dat te hebben. Dat is respect eigenlijk. Behoefte aan stabiliteit. Zelfde routine. Behoefte aan te kennen en gekend te worden. Te zien en gezien te worden. Behoefte aan samenwerking, aan vertrouwen, aan waardering. Soms kan je heel gefrustreerd of boos of geïrriteerd worden in een relatie. En als je heel echt dat afpel, waarom voel ik me zo? Je komt uit op een behoefte voor samenwerking dat er niet is. Dus in plaats van te zeggen tegen die andere, je partner of je kind, ik sta er alleen voor, jij laat mij in de steek. In plaats van, want dat bevordert de verbinding niet. Kan je zeggen, ik voel me alleen en ik heb een behoefte aan samenwerking in onze relatie. En dan een verzoek maken. Dan werk je aan de verbinding met elkaar. Want verwijgen draait je altijd uit elkaar. Maar hoe doe je dat? Hoe maak je iets bespreekbaar zonder verwijten? Het zit zo ingeprogrammeerd vaak. Oké. Het is 10:00 en we zijn nog niet door ons lijst, maar we gaan de volgende keer verder. Even een paar woorden voor mij. Ik heb behoefte aan erkenning. En aan, waar heb ik nog meer behoefte aan? Verbinding met jullie. Ik wil even gewoon een paar kreten horen. Hoe vond je het vanavond?
Boeiend.
Boeiend, ja.
Herkenbaar,
ja.
Ook.
Zeer. Leerzaam, oké. Veel, ja.
Uitdagend.
Uitdagend.
En ja. Ik vond het zo goed een keer in het Nederlands.
Ja, dank je. Ja,
ja.
Ja, dank je wel. Oké, okay, nou, ik heb het ook als heel ontspannen gevonden. En ook interessant om met jullie samen te stoeien. En ook, ik voelde ook de eerst in het begin was het even wat stijf en wat afstandelijk. En ik voelde dat wij dichter bij elkaar zijn gekomen door de avond heen. Dus dank jullie wel.
Dank je wel.